In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank een van de meest populaire sprekers in Nederland, mag ik wel zeggen. Het is psycholoog Thijs Laansbach.
Hi.
Thijs, hartstikke welkom.
Dank.
Leuk dat je er bent.
Ja, een van de meest populaire sprekers. Dat wist ik niet. Maar,
nou, volgens mij wel. Hou je het niet bij? Er is ook niet echt een scorelijst van...
Ik weet ook niet wat andere sprekers hadden. Lijken het altijd heel druk te hebben.
Nou, dat zeg het er altijd van. Ja, precies. Dat is altijd het dingetje. Hey, je bent psycholoog, je bent spreker, columnist.
Ja.
Wat ben je er meer?
Schrijver,
uiteraard.
Denk ik. Ja. Tenminste, ik schrijf boeken. Ik weet niet op welk punt je jezelf een schrijver noemt. En ik maak ook met heel veel plezier podcasts.
Dat zag ik ook. Ik had de indruk dat de laatste tijd die niet erg gepubliceerd werden. Hij hield opeens op in 2022.
Ja, dat klopt. Ik heb verschillende podcasts. Dus, dus ik heb mijn eigen podcast. Dat is eigenlijk een soort van uit de hand gelopen hobbyproject. Dat heet de Thijs Laansbach podcast. Maar ik ben ook door de jaren heen gestart met samen met een vriend van mij, Lennart Thoma, om een podcast te maken over psychologie.
Okay.
En dat was eigenlijk met veel meer regelmaat en er zat veel meer drive achter. Dus die andere podcast is een beetje achterwege gebleven.
Aha.
Maar ik heb eerst een podcast gemaakt over persoonlijkheid, die heette Hoe ben je zo? En ik maak nu een podcast, zitten we in het tweede seizoen, dat heet Normale mensen bestaan niet.
Okay.
Als je mijn zoetgevoiste stem wil horen, lieve luisteraars of kijkers, dan kan je daarheen.
Zoeken op.
Zoeken op Normale mensen bestaan niet. Of Hoe ben je zo? Ja, dus
volgens
dat doe ik ook met heel veel
plezier. Een oude poster van Loesje, of niet?
Het is een normaal mens ontmoet. Hoe was het? En beviel
het. Ja.
Ja, die bestaan. Ja, dat is net, het is eigenlijk een beetje een oud adagium uit de antipsychiatrie-beweging, zeg maar.
Ja,
hè?
Ja. Die heb jij niet meer meegemaakt, dan ben jij te jong voor.
Nee, maar die ken ik uit geschiedenisboekjes.
Ja,
dat is.
Precies,
dat is
ik
waar.
Zat er middenin.
Oh, ja?
Ja, ik was ooit psychiatrisch verpleegkundige. En waar hebben we het dan over? 78 of zo. Ja. Toen speelde dat zeker.
Het is heel interessant. Want het is eigenlijk zitten we nu weer in een dergelijke kritiek ook weer op de psychologie en de psychiatrie.
Ja?
Tenminste, er is een tegenbeweging die zegt al die labels die we hanteren en al dat psychiatrisch taalgebruik van anxieties en trauma's en dat soort dingen. Die pathologiseert eigenlijk wat heel normaal is. Dus die maakt juist een probleem van iets. En dat speelt ook mee in hoe we naar onszelf kijken.
Maar dan zeg je al, wat is normaal?
Precies, dat is, dat is een heel interessant vraagstuk.
Ja.
Ik zou dus zeggen, normale mensen bestaan dus niet. Ja. Maar kijk, vanuit de psychologie kun je... Het is eigenlijk de consensus nu... Je bent niet normaal of abnormaal als je voldoet aan de kwalificaties van een bepaalde stoornis. En dan doen we altijd alsof dat precies hetzelfde is als een medische ziekte. Hoofdpijn, veel dorst, moe. Je zal misschien wel suikerziekte hebben, dat zal er dan wel onder liggen. Zo werkt dat in de medische wetenschap heel duidelijk. Want dus dan kan je criteria gaan tellen en dan kom je wat het onderliggende probleem is. Maar zo werkt het in de psychiatrie en in de psychologie eigenlijk niet. Dus we zien een aantal dingen en iemands gedrag en dat noemen we op een bepaalde manier.
Syndroom of zo.
Ja, precies. Dus we zien iemand heeft minder motivatie, slaapt veel meer, is neerslachtig en komt zijn bed 's ochtends niet uit. Bij elkaar noemen we dat een depressie.
Ja.
Maar dat is iets anders dan zeggen, er is een onderliggende ziekte en dat is de depressie en die zorgt voor die symptomen.
Ja.
Nou, wordt al heel snel een beetje technisch zo. Maar
ja, we gaan helemaal de mist in.
Ja, sorry.
Ik wou ook nog zeggen, vaak hebben mensen ook wel behoefte aan zo'n etiket, toch? Dat ze denken, oh, gelukkig, ik ben gewoon... Ik heb borderline.
Ja, er zijn niet heel veel mensen die zeggen, gelukkig, ik heb borderline. Maar ik snap je punt. Maar dat is vaak ook... Het is een beetje in het Engels noem je dat een double-edged sword. Hè? Een tweezijdig zwaard.
Ja.
Een zwaard, dat snijdt aan
twee kanten.
Dat is de uitdrukking die ik zocht. Dus enerzijds vinden mensen ook veel troost in het feit dat ze nu denken... Nou, er is een naam voor wat ik voel.
Precies,
er is een naam voor waar ik tegenaan loop. Aan de andere kant is zo'n label vaak ook wel een beetje een stigma. Het is misschien soms heel fijn om te denken... Het ligt dus blijkbaar niet aan mij dat ik me niet zo goed kan concentreren.
Precies.
Ik heb ADHD.
Ja.
waar je sowieso over je vraagtekens gaat stellen, over die redenering. Maar die laten we maar even links liggen.
Ja.
Aan de andere kant, op het moment dat je zo'n label krijgt, of zo'n label krijgt, zeg maar, dan wordt het ook onderdeel van je identiteit. Dan zeg je, ja, ik kan sommige dingen niet, want ik heb ADHD.
Ja.
Dus en tegelijkertijd dat werkt een beetje stigmatiserend, zou ik zeggen.
Wel weer een remedie misschien wat beter toegepast worden op de klachten of zo.
Ja, we zijn een hele...
Ja, dit gaat natuurlijk helemaal niet goed.
Dit was nog maar de intro.
Ja,
was
man,
dit?
En ik, ja maar goed, laat ik een bruggetje maken, want ik merk dat je een gedreven psycholoog bent.
Ja, misschien wel goed om te zeggen, ik ben opgeleid als psycholoog. Ik noem mezelf vaak ook psycholoog, maar ik ben geen psychotherapeut. Dus ik ben ik ben niet...
Misschien moet je dat even voor de luisteraars uitleggen wat het verschil is tussen een psychotherapeut en een gezinstherapeut. Of een
Dus als je het woord psycholoog hoort, dan denk je over het algemeen, als je niet helemaal in die wereld zit, een psycholoog, dat is dus iemand waar je naartoe gaat als je vastloopt en met wie je gesprekken voert en zo. Ben ik ook wel voor opgeleid ooit. Dat is ook wel waar de wereld waar ik uitkom. Maar dat noem je eigenlijk, dat is het werk van een psychotherapeut of van een basispsycholoog. Die doen dat werk, zeg maar. Dat heb ik in een tijdje ook wel gedaan in mijn carrière, maar dat doe ik eigenlijk niet meer.
Ja.
Omdat dat eigenlijk niet werk is dat je part-time echt heel goed kunt doen.
Nee.
En omdat ik andere dingen met mijn werk wilde doen. Dus ik ben opgeleid als psycholoog, maar ik ben niet ik voer geen praktijk. Nee. Dat is wel even goed om te zeggen. Want anders had ik al deze andere dingen niet echt kunnen doen, zeg maar, met mijn tijd.
Aanvullend, hè, dat zeg ik altijd, want ik heb het hier ook vaak over. Ja. Van, hè, zoek een therapeut, maar... Al die termen als gedragstherapeut, systeemtherapeut, gezinstherapeut, paardenfluistertherapeut. Dat zijn allemaal bordjes die iedereen, als je zin hebt in een andere baan, gewoon aan je deur kan spijkeren. Psychotherapeut niet.
Een psychotherapeut niet. Er zijn een aantal beschermde titels en er zijn een paar onbeschermde titels. Dus coach kan iedereen zich noemen.
Bijvoorbeeld mediator.
Mediator.
Je kan wel erkend zijn, maar je mag...
Ja, je kunt je mediator noemen. De vraag is of je hebt meestal ook een soort van een deelname aan een vakvereniging nodig...
Ja,
om klanten te krijgen als mediator. Maar zeker in het domein van, laten we zeggen, psychotherapeut of GZ-psycholoog... of klinisch psycholoog of zelfs basispsycholoog, wat ik dan ben met mijn opleiding... daar moet je wel een bepaalde opleiding voor hebben.
Uiteraard.
Dus het komt niet zo heel vaak voor dat mensen zichzelf zomaar gedragstherapeut noemen of systeemtherapeut.
Nou, ik ken er helaas een aantal.
Oei, oké, dan moeten we die mensen maar eens eventjes gaan...
Ja, is levensgevaarlijk. Maar goed, dat is misschien... we kunnen ook 3 podcasts doen.
Dat kan ook, maar het is misschien ook wel... Ik snap wat je zegt wel heel goed. En dus als je op zoek gaat naar een therapeut... let voornamelijk op wat iemands achtergrond is... of iemand gekwalificeerd is... of iemand flink wat ervaring heeft... en dat is eigenlijk toch ook wel, weten we ook uit onderzoek, wat belangrijker dan de specifieke stroming die persoon aanhangt.
Ja.
En wat helemaal belangrijk is of je een beetje een klik hebt met de persoon met die je spreekt.
Ja.
Want die kan nog zo gedreven en therapeut zijn vol kennis, maar als het niet klikt, dan heb je er geen fluit.
Ja. Ja. Dat gezegd
van hebben.
een gedreven psycholoog, toch? Je hebt het in ieder geval gestudeerd. Je hebt eerst gymnasium gedaan in Haarlem.
Ja, klopt.
Meteen psychologie.
Ja.
En nooit getwijfeld? Of,
Nee. Nee, pas toen ik studeerde begon ik te twijfelen.
Oké.
Want dat zat zo. Ik denk dat ik tot mijn 14e ongeveer een beetje een onzeker mannetje was. Een beetje een gevoelig mannetje dat ook moeilijk meekwam in de groep. Een beetje een studiebol die sociaal misschien een beetje achterbleef. En toen ik 14 was, ongeveer, maakte ik een soort transformatie door. In de zomer toen, tussen de tweede en de derde was dat. Toen was ik op kamp. En toen raakte ik leerde ik een aantal mensen kennen, die snel ook vrienden werden. En die zaten heel erg in de metal muziek, in de hardrock muziek, zeg maar. En toen ben ik daar heel erg geïnteresseerd in geraakt. Begon ik ook gitaar te spelen die zomer. Ging ik heel veel van Iron Maiden en dat soort bands luisteren. Ook een beetje een soort van die subcultuur aanhangen. Dus toen ik weer op school kwam, was ik eigenlijk van een soort studiebol gegaan naar iemand met grote kisten en lange leren jassen, lang haar inderdaad, grote baard. Of tenminste, voor zover dat toe ging. En hoorde ik dus bij een bepaalde subcultuur. En voegde ik me ook bij de alternatievelingen, zeg maar, van mijn school. En hoorde ik opeens bij een groep, bij een gemeenschap. dat is wel een hele vormende fase geweest. Ik merkte dat... Opeens hoorde ik dus ergens bij. Dat was heel fijn. En ik merkte ook dat in die vriendengroep ik soms ook wel een beetje de positie kreeg van dat als mensen ergens mee kampten of ergens een probleem mee hadden of ergens mee zaten, dat ze met mij goed konden praten. En toen dacht ik, hey, dat is dus een functie die ik kan vervullen. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van mijn wens om psycholoog te worden.
Okay.
Dat ben ik ook geworden. Alleen het is... Ja, ze zeggen eigenlijk, er gaan twee soorten mensen psychologie studeren.
Die
mensen,
zelf gek zijn.
Mensen die zichzelf beter willen begrijpen. En mensen die andere mensen heel graag willen helpen.
Ja.
En beide groepen vinden eigenlijk niet wat ze willen in die studie. Ja. Want het gaat helemaal niet over jezelf beter begrijpen. En je gaat niet maandenlang in je eigen psyche vroeten. Hooguit kom je iets te weten over hoe mensen over het algemeen werken, maar niet juist specifiek. En mensen met een soort hulpverlenersyndroom, wat ik toch een beetje had, die komen ook een beetje van een koude kermis thuis. Want je krijgt redelijk snel aangeleerd dat dat niet per se de bedoeling is. Natuurlijk kan je hartstikke nuttige dingen doen met psychologie, maar als je te graag wil andere mensen helpen,
ja,
ben je geen goede psycholoog.
Ja. Ja.
Dus dat hulpersyndroom, hè, want dan neem je dingen mee naar huis, dan ga jij heel hard je best doen als psycholoog en dan gaat je cliënt achterover hangen, zeg maar. Ja. En dan ben je aan het eind van de dag hartstikke ontevreden met wat er allemaal niet gelukt is. Dus ook die hulpverlenerssyndroom, dat wordt er een beetje uitgeramd, een beetje bij de opleiding wel. Dus toen ik dat eenmaal door had, moest ik echt wel opnieuw wel even nadenken van wil ik dit eigenlijk wel dan?
Wilde je dan?
Ja, ik had dus wel heel erg dat idee van ik wil mensen helpen.
Ik wou net zeggen, want die hulpdrang, ik bedoel met al die boeken die je schrijft.
die is er nog steeds.
Ja. Nou ja, dat is toch ook een beetje een verkapte dominee, of niet? Of,
ja, is ook zo.
Het is geen bedweterige dominee trouwens. Hè?
Dus, ik heb zo mijn momenten. Ik bedoel, er zijn bedweterige dominees in Nederland, zullen we zeggen. Maar inderdaad, ik heb wel een beetje zendingsdrang. En ik ben wel op missie in die zin.
Ja. En wat is dat dan?
Maar ik heb niet de illusie dat ik mensen moet gaan helpen. En dat ik in gebreken blijf als ik niet genoeg mensen help. Maar... En dat heeft me uiteindelijk ook een beetje door die identiteitscrisis heen geholpen op mijn studie. Ik kwam er wel achter dat je met kennis uit de psychologie je leven wel een stukje beter kunt maken. En dat niet alleen geldt voor mensen die vastlopen in het leven, maar eigenlijk voor ons allemaal geldt.
Ja.
En sterker nog, dat in een wereld die eigenlijk steeds complexer wordt en steeds harder gaat draaien, dat je dan die psychologische vaardigheden ook steeds, die heb je eigenlijk meer nodig. Zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus dat werd uiteindelijk een beetje, toen ik eenmaal een beetje was vastgelopen in de hulpverlenerskant. Ik heb dus wel een tijdje in de gezondheidszorg gewerkt, maar ik ben daar ook weer op een gegeven moment uitgegaan. Had allerlei redenen, dus ook laten we die rabbit hole niet ingaan. Ik was het niet helemaal eens met hoe de gezondheidszorg in Nederland werkte. Ik zag mij dat niet helemaal doen. Maar ik ben dus wel op zoek gegaan naar een andere manier om iets met mijn werk te doen. En dat deed ik eerst op de universiteit door daar les te gaan geven. Ook wel door me nog steeds wel te interesseren in psychologische onderwerpen, maar er nu voor een groot publiek voor te gaan schrijven.
Ja.
En eigenlijk die dingen samen hebben uiteindelijk geleid dat ik nu dus veel lezingen ook doe.
Ja.
En eigenlijk veel presentaties en praatjes die gaan over wat zijn nou de psychologische vaardigheden die je bijvoorbeeld ook op je werk nodig hebt om je staande te houden.
Ja. En je hebt een aantal boeken geschreven, die zijn ook heel divers qua onderwerp, vind ik. Want je hebt het over, nou hier ligt op tafel. Ik wou het een vraag als beginvraag, maar we zijn er nog niet aan toe.
We zijn er wel in.
Heb jij het niet fucking druk thuis?
Ja.
Hoe druk maak je je? Of nee, wat zei je nou? Druk maken, we hebben het allemaal druk, maar laat het geen stress worden of zo. Dat is toch...
Dit is dus een boek uit 2018, dus ik moet even in mijn hoofd graven.
Wat we precies. Ja,
volgens mij druk zijn, stress is onvermijdelijk, maar druk zijn is een keuze. Of
precies,
andersom, druk zijn is onvermijdelijk. Ja, dat was het. Ja, ja. Ja. Met andere woorden, er is een verschil tussen, laten we zeggen, objectieve druk en subjectieve druk.
Ja.
En er is ook nog een verschil tussen je druk voelen en druk zijn, zou ik zeggen. En het ene heeft te maken met je objectieve workload en het andere heeft te maken met... Bijvoorbeeld je verantwoordelijkheidsgevoel of het feit dat je het graag goed wil doen of dat je gewoon graag wil bewijzen. Dat zijn allemaal dingen die meer in de psychologische kant zitten van stress, maar die ook meespelen in hoeveel stress je ervaart.
En is dat ook een aparte keynote van jou? Ja, we beginnen meteen ook weer over het commerciële verhaal te houden. Maar Want je schrijft een aantal, je hebt een aantal onderwerpen. Ik probeer deze, we noemen fucking druk. Hè? Ja. Dus wat doe
daar zullen we zo nog wel wat meer over
kletsen. Je hebt het over millennials, heb je. Ik hoor je als dominee toch iets...
Preken iets... over...
Nou ja, ik vond het wel idealistisch. Ik las ergens dat jij eigenlijk van plan was om voor 2030 ervoor te zorgen dat er in Nederland... dat we allemaal beter in ons vel gaan zitten.
Dat was een actieplan. Nogmaals in 2018 toen ik dit boek schreef. En dat was het actieplan 2030 burn-out vrij.
There we go.
Maar inmiddels is het 2024 en zijn we nog niet echt heel erg... Dus het begint het een beetje te knijpen dat dat niet per se...
Ook idealen hebben, Thijs.
Daarom. Dus ik heb dus juist nu bij de 20ste editie van Fucking Druk ook weer een nieuw voorwoord geschreven.
20ste editie.
En het ging inderdaad hierover. Over dat ik heb dus nog even overwogen om eigenlijk net zoals... de overheid met de stikstofcrisis gewoon te zeggen... nou, dan doen we 2035 of 2040. Ja. Ik heb het toch een beetje op die 2030 gehouden... omdat dat wel ook mooi klinkt. En ik denk dat als we de maatschappij minder stressvol inrichten... dan gaat dat een hele hoop schelen.
Ja, maar moeten we dan die maatschappij veranderen? Maakbare samenleving? Of is het gewoon het land in en iedereen vertellen... hoe zij beter met die maatschappij om kunnen gaan?
Ja, het is beide. Ja. En dat maakt mijn werk ook wel ingewikkeld. Omdat ik... Kijk, psychologen zijn gewend om meer vanuit het individu naar de wereld te kijken. Naar wat heb jij nodig om jouw problemen op te lossen, zeg maar. Hè? Maar wat ik altijd een beetje een hiaat heb gevonden binnen de psychologie... en iets dat echt ontbreekt, is een maatschappelijke kant ook. Want we worden ook in onze psyche en onze mentale gezondheid... ontzettend bepaald door de wereld waar we in leven.
Absoluut. Had je dus sociologie moeten gaan studeren?
Nou ja, ik vind... Ja, is weer van alles over te zeggen over sociologie overigens. gaan we nu niet doen. maar een van mijn grote kritiekpunten op de psychologie... is dat er een hele hoop sociologie mist in de psychologie.
Ja.
Dat is echt een blinde vlek. Want we zijn als psychologen getraind om naar de wereld te kijken... van als iemand een probleem krijgt... een depressie of een trauma of een angststoornis... dan is dat een optelsom van biologische factoren. Dus genen... medicijneffecten, dat soort dingen. Psychologische factoren, zoals je copingstijl, heb je geleerd om met problemen om te gaan, je persoonlijkheid. Ja. En sociale factoren. Ja. Met andere woorden, wat gebeurt er nou in je directe omgeving? Ja. Een optelsom van drie dingen en die maakt dat sommige mensen wel een stoornis krijgen en andere mensen niet. Mijn groot kritiekpunt is altijd geweest, daar mist een deel van. Want er zit ook nog een set factoren die meer gaan over de maatschappij als geheel. Mm-hmm. Die ook enorm invloed heeft op onze mentale gezondheid. Bijvoorbeeld de technologie die we gebruiken.
Ja, en de social media.
Social media is een van de dingen waar ik het meeste voor waarschuw.
Ja, ook een boek over.
Klopt. dus de technologie die we gebruiken, maar ook wat we belangrijk vinden. Wat we in de voorgrond zetten. Prestatiedruk. Het feit dat we werk zo ongelooflijk belangrijk vinden. Dat we het soms zo hard doen dat het ten koste gaat van onze gezondheid. Dus al dat soort dingen hebben meer een maatschappelijke dimensie dan alleen een individuele dimensie.
Ja, moet je wel met je eens.
Dus ik ben wel degelijk inderdaad van mening dat er meer sociologie in de psychologie hoort.
Ja, ja. En dan kan ik me ook goed voorstellen, hè, dat je dus meerdere boeken schrijft over hele diverse onderwerpen in feite. Ik zit hier nou toch een beetje met de sprekers.nl pet op.
Ja, tuurlijk.
Is het dan zo dat een potentiële opdrachtgever, als die Thijs Lansbach wil hebben, dat we eerst moeten vragen van God, maar waar wil je het over hebben? Over millennials of over social media, asociale media? Of over, weet ik het, werkdruk.
Ja, en dat... dat klopt. Dus
en je nieuwe boek, hoe heet dat?
Mijn nieuwe boek heet We doen allemaal maar wat.
Oké. Okay.
En is eigenlijk een soort basiscursus psychologie, maar dan binnen in een boek.
Oké. Okay.
Maar het klopt, ik doe eigenlijk verschillende keynotes, verschillende onderwerpen. Verreweg het onderwerp waar ik het meest over heb is stress. Omdat dat een onderwerp is dat eigenlijk in heel veel verschillende contexten relevant is. En voor heel veel verschillende doelgroepen relevant is. En dat vind ik er ook zo ontzettend leuk aan. Dus in zo'n keynote vertel ik eigenlijk binnen een uur de basics van hoe stress werkt en hoe je daar op een gezonde manier mee om kunt gaan.
Ja.
Let wel, dat betekent dus niet dat je nooit meer stress mag hebben.
Nee.
Want dat zou onzin zijn om te beweren. Ja. Maar wel dat je daar op een gezonde manier mee om kunt gaan. En daar heb je een paar stukjes kennis voor nodig, een paar vaardigheden voor nodig. daar vertel ik over. Dat is denk ik ongeveer 80% van wat ik doe qua lezingen. En het leuke daaraan is dat dat ook juist ook geschikt is voor heel veel verschillende soorten groepen. Dus ik heb die een keer gedaan voor managers van een groot consultancybedrijf bijvoorbeeld. Het waren 1000 man, dat was echt wel heel erg kicken in Hilversum. Maar ik doe ook vaak voor studenten of voor zorgmedewerkers of voor HR, mensen die meer over het onderwerp willen weten. Ook wel eens voor scholieren, dus het is heel erg divers.
Ja.
En de truc en de kunst is ook om dat dus steeds dan weer na te denken over hoe kan ik dat voor deze doelgroep weer relevant maken.
Ja.
Maar het is eigenlijk een vraag die op heel veel verschillende niveaus speelt. Dus dat is eigenlijk, ga ik dus enigszins over mijn boek Fucking Druk. Maar dat is eigenlijk waar ik het meest op het podium over sta. Ik heb ook een boek geschreven dat heet Werken met Millennials.
Ja.
Daarvan dacht ik, dat onderwerp is nu wel een beetje passé. Zeker met de coronacrisis. Maar inmiddels komen daar ook wel steeds meer aanvragen nog voor. Ja. En vaak gaat het dan over millennials en de generatie daarna. Dus de generatie Z.
Wat is dan het centrale thema? Van hoe ga je met...
Yeah. Hoe ga je met die groepen om? Ja, dus de doelgroep daar is wel expliciet, laten we zeggen, leidinggevende. Mensen die leiding geven aan een team met ook veel jonge mensen erin.
Okay.
Die dat vaak ook wel hartstikke leuk en inspirerend vinden, maar soms ook wel bloedirritant.
Ja.
Omdat een aantal van die jonge types over het algemeen toch een beetje anders tegen werk aankijken. Andere normen hebben en soms ook, nou ja, laten we zeggen, soms ook wel hun uitdagingen hebben. Bijvoorbeeld met stress of met hoge verwachtingen.
Ja.
Dus die is er echt wel een beetje op gericht van hoe kun je dat nou in je team als leidinggevende doen. Want ik denk, het is mijn persoonlijke overtuiging dat achter elke succesvolle millennial of achter elke succesvolle Gen Z'er staat een inspirerend leider. Waar diegene zich aan kan optrekken.
Ja.
Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Dus iemand die niet alleen de lakens uitdeelt, maar ook een rolmodel kan zijn bijvoorbeeld. Ja. Of een mentor kan zijn. Dus dat is er eentje die ik veel doe. Ik spreek ook veel over sociale media. Ook wel in lezingverband. Omdat dat ook natuurlijk een onderwerp is waar veel over gesproken wordt. En eigenlijk iedereen op de een of andere manier mee te maken heeft. Dus dat zijn eigenlijk de voorname dingen waar ik over spreek.
Ik ben even benieuwd, want ik heb het boek niet gelezen. Maar wat is je centrale punt?
Misschien kan ik daarmee beginnen en dat geeft al een goed beeld. Het boek heet Asociale Media. En de ondertitel is hoe sociale media je manipuleren en wat je eraan kunt doen om dat te voorkomen. En dat heb ik niet voor niks geschreven. Ik zie wel, laten we zeggen, deze specifieke algoritmes van deze specifieke bedrijven als een van de dingen die eigenlijk een enorme impact hebben, negatief gezien, op onze mentale gezondheid.
Ja.
Met name voor jongeren, weten we. En het is ook een beetje dweilen met de kraan open, want we zitten tegenwoordig, als je naar de statistiek kijkt, gewoon uren per dag achter Instagram, TikTok, LinkedIn, wat een beetje een saai platform is, laten we eerlijk zijn. Facebook, dat soort Twitter. En dat doet iets met ons.
Ja.
En dat is ook met een bedoeling. Dat is namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk geld aan ons te verdienen.
Ja, duidelijk.
En daar halen ze best een aantal smerige trucs voor uit. En we weten dat de meeste mensen daar redelijk goed mee om kunnen gaan. Die hebben een beetje huistuin- en keukenmoeilijkheden met sociale media, zeg maar. Net even iets te lang scrollen. Of net even een beetje te gefrustreerd of jaloers of boos worden door wat je daar voorbij ziet komen, zeg maar. Dat heeft eigenlijk iedereen wel enigszins. Maar er is een groep, dat is een redelijk kleine groep, maar aangezien iedereen op sociale media zit, is dat best een grote groep eigenlijk, absoluut gezien. Die hier veel meer last van krijgt.
Ja.
Of radicaliseert of hele gekke denkbeelden krijgt of heel erg ontevreden raakt met het eigen leven of zoveel prestatiedruk ervaart dat het eigenlijk verlamt of gewoon hartstikke verslaafd is aan de hele tijd checken.
Ja.
En dat is niet voor niks.
Nee, en ik vroeg me dat net ook, of wat je net ook al zei over bijvoorbeeld het werkstress of druk op de ketel en meer van dat soort dingen. Dan denk ik altijd wel als criticaster van mijn eigen product. Oké, dan kom je dat 3 kwartier vertellen en dan, laten we terug naar de psychotherapie. Inzicht is hartstikke leuk, maar dan...
En daar begint het natuurlijk
precies.
Bij. Ja.
En wat lever jij af dan, Thijs, in 3 kwartier?
Ik probeer meestal een uur te doen, want binnen 3 kwartier, je hoort al met de hoeveelheid die ik praat, is dat soms best lastig. Dus ik kan het in 3 kwartier doen. Ik zou het je niet aanraden, want dan gaat het heel snel.
Ja.
Dus ik, een uur vind ik eigenlijk prettiger. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik heb niet de pretentie dat ik mensen die ontzettend veel stress hebben na 3 kwartier of een uur praten, opeens heel veel verlichting breng.
Ja.
Wat ik wel... Kijk, eigenlijk is dit een heel raar vak, wat we doen met die sprekers. Want tenminste ben ik me steeds meer gaan realiseren. Ja. En ik sta dus behoorlijk wat op podia. En eigenlijk kom ik er eigenlijk steeds meer achter. Het is heel raar wat ik nu ga zeggen. Maar natuurlijk heb ik iets te zeggen, inhoudelijk gezien. En natuurlijk zit het allemaal wel goed in elkaar, inhoudelijk gezien. Maar eigenlijk kom ik er steeds meer achter dat wat ik precies te zeggen heb... helemaal niet de grootste impact maakt van wat ik doe. Want... Ja, er zijn dingen over stress die je moet weten. Het is handig om iets te weten over hoe je het bij jezelf herkent. Maar de dingen die je kunt doen tegen stress, die hebben mensen heus wel een keer gehoord, hoor. Die horen ze echt niet voor het eerst van mij, dat wandelen handig is tegen stress bijvoorbeeld. Ja. Waar ik er steeds meer achter kom, volgens mij, is mijn rol is dat er iemand van extern komt. Dat er iets wordt georganiseerd voor het bedrijf. Hè, dat dus daarmee ook het signaal wordt gegeven, dit is belangrijk.
Ja.
En dat je daar op een inspirerende manier even iets hoort dat je eigenlijk waarschijnlijk ook wel weet.
Ja.
Maar eigenlijk weer even doet herinneren van, ik mag wel een beetje voor mezelf zorgen.
Ja.
En dus er zit ook iets geks in dat er dus een psycholoog van buiten komt.
Ja.
Die dus ook nog even extra zegt, je mag best een beetje voor jezelf zorgen. Sterker nog, als je dat niet doet, dan hou je het niet vol. Dus doe dat dan maar.
Ja.
Dus ik ben er steeds meer achter gekomen dat dat eigenlijk meer mijn functie is, dan dat ik heel specifiek dingen ga uitleggen die mensen nog niet weten. Maar ik denk wel dat ik een aantal dingen uitleg die mensen nog niet weten. Dat
hoop je toch wel? Ja, want dan bagatelliseer je je eigen rol wel heel erg. Want...
Nou, ik vind het helemaal niet bagatelliseren, maar alleen het is meer dan alleen de kennisoverdracht, zou ik zeggen. Het is ook gewoon, het is een bijeenkomst waarin je natuurlijk een beetje geïnspireerd wordt, maar er ook met z'n allen bij stilstaat dat dit dus belangrijk is.
Ja.
Dat is eigenlijk al de helft van het werk.
Nou, maar ik ben met je eens. Je bescheidenheid siert je, hoor. Ik bedoel, dat is vaak bij mij of bij ons ook wel eens, weet je wel. Zeker als het over toch relatief moeilijke onderwerpen gaat, met zo'n psychologische benadering. Dan zijn we al hartstikke blij als iemand een goed verhaal kan houden, wat gefundeerd is op wetenschap. Dat je richting geeft. Hè? Ja. Dat is alvast een ding.
Ja.
En ik ben dan altijd wel hoopvol dat als dan die spreker weg is, dat ze dan niet denken, zo. En nu koffie.
Business
en,
as usual. Was het. Ja. Nee, maar dit is een van mijn grootste frustraties ook wel met het werk. Ik vind het werk onwijs leuk en interessant. Maar het is, ik heb wel eens gehad dat ik dan een lezing deed en ik legde iets uit over... Dat, kijk, al die dingen die heus wel mensen weten. Dat, dat goed slapen belangrijk is voor je stressniveau en je mentale gezondheid. Dat je voedingspatroon belangrijk is. Dat het handig is om even wat... Ik zie je nu al met je ogen rollen. Je weet het allemaal. Dat flink bewegen af en toe superbelangrijk is. Momenten dat je eventjes geen scherm voor je neus hebt.
Ja.
En ook een beetje dingen doet die niet alleen maar heel serieus en ernstig zijn.
Ja.
En dat mensen zeggen mensen achteraf nog wel eens tegen me, ja, dat wist ik toch allemaal al?
Ja.
En vervolgens gaan ze terug naar een bestaan waarin ze te weinig slapen, slecht eten, niet bewegen, alleen maar schermen voor hun neus hebben en nooit iets doen dat niet functioneel is. En dan zeggen ze, ja, ik heb heel veel stress, hoe kan dat nou toch? Ja, dus er zit ook wel een stap na en dat is namelijk ook gaan toepassen wat je hebt geleerd.
Ja, en wat me nou opvalt, dan ga ik even mijn blaadje erbij halen en mijn bril opzetten, ik ben ook een ietsje ouder. Want je noemt een aantal dingen op waarvan we het allemaal al weten inderdaad. Eten, slapen. Maar jij zegt... In dit boek laat psycholoog Thijs Lauwersbach zien dat verbinding het tegengif is in een wereld van nooit genoeg zijn.
Ja.
Daar werd ik nou warm van.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen.
Is dat jouw, ze zeggen dat wel eens bij schilders, die hebben dan, je herkent de schilder aan zijn penseelstreek.
Ja.
Is dit Thijs Lauwersbach?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Laat me dat even toelichten. Wat je nu voorleest is een stukje dat niet zozeer gaat over het boek over stress, maar gaat over het boek Je bent al genoeg. En Je bent al genoeg is eigenlijk, want dat had ik nog vergeten te zeggen, we hebben een aantal van die onderwerpen behandeld, maar eigenlijk nog niet de laatste en dat is eigenlijk dit onderwerp. Het onderwerp van de keynote die ik daar vaak over geef, gaat over mentale weerbaarheid, met name op het gebied van jongeren. Dat is eigenlijk het laatste onderwerp waar ik veelvuldig over spreek. Hoe kunnen we nou zorgen dat de veerkracht van jongeren, dat we dat wat kunnen opkrikken als maatschappij? Want dat is nodig. Want we weten uit cijfers dat meer dan ooit zij kampen met angst, stress, ontevredenheid, ongelukkig voelen, prestatiedruk. Wat eigenlijk heel gek is, want in heel veel verschillende opzichten is deze wereld, en zeker de tijd waarin we leven, heel welvarend, is er heel veel mogelijk. We hoeven minder bang te zijn voor geweld. We zijn veiliger dan ooit, et cetera. We leven langer dan ooit. We hebben meer te kiezen dan ooit. Dus in heel veel opzichten best een hele gezonde wereld. Een hele welvarende wereld waar veel mogelijk is. Maar toch zien we voornamelijk bij jongeren dat ze ook steeds vaker te maken krijgen met mentale problemen. Nou, dat heeft iets te maken met de manier waarop we leven en wat we van onszelf verwachten en wat we ook van die groep jongeren verwachten. Ja. We hadden het net al over dat een van mijn grote kritiekpunten is dat er te weinig sociologie en psychologie zit. Dit is nou bij uitstek iets dat niet alleen maar te maken heeft met die individuele jongeren. Dus ik ben het ook niet eens met al die mensen die zeggen, ja, dat is gewoon een gebrek aan karakter en ze zijn lui en ze kunnen niks meer aan en et cetera. Ja, je zou kunnen zeggen, misschien onze opleidingen en manier van opvoeden zorgt misschien dat sommige dingen niet helemaal ontwikkeld zijn, zoals frustratie, tolerantie en teleurstelling. Ja. Maar we hebben ook een hele uitdagende omgeving gecreëerd voor jongeren. En dan is het niet gek dat veel van hen ook last krijgen daarvan. Ik moet altijd even denken aan Dirk de Wachter, die je ongetwijfeld wel kent.
Onze Belg, ja.
Onze Belgische psychotherapeut. Of psychiater is hij eigenlijk. Hè? Die heel mooi ergens heeft in zijn boek geschreven, dat heet Borderline Times. En dan heeft hij een hele mooie metafoor. En die metafoor is eigenlijk het volgende. Hij stelt de wereld voor, onze maatschappij voor, als een speedboot. En op die speedboot zitten heel veel mensen en die houden zich stevig vast om mee te kunnen, zeg maar. En die speedboot die gaat in onze tijd eigenlijk steeds harder varen. Door allerlei technologische ontwikkelingen, door de tijd dat de tijd veel sneller gaat, dat er steeds meer van ons verwacht wordt. En hoe harder die boot gaat varen, hoe beter we ons ook moeten vasthouden aan die boot om er niet vanaf te vallen. En hoe harder die boot gaat varen, hoe meer mensen er ook van boord vallen.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, dat komt omdat je je nog niet goed vastgehouden hebt. Omdat je te zwak was. Omdat je niet het karakter had om je vast te houden. Maar het heeft ook iets te maken met de snelheid van de boot, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus we leven ook in een maatschappij die veel van ons verwacht. En waarin het dus steeds belangrijker wordt dat we stevig in onze schoenen staan. En stevig in ons fundament staan als mens. Zeker als jong mens, zou ik zeggen. En dat is een opdracht aan de individuele jongeren zelf. Maar ook aan de maatschappij. Dat heeft ook implicaties voor het beleid dat we maken op het gebied van jongeren, überhaupt op het gebied van mentale gezondheid. Het heeft ook iets te maken met hoe we in bedrijven omgaan met werknemers en zeker met jonge werknemers. Het heeft ook iets te maken met het onderwijs en hoe we dat daar insteken. En of het onderwijs ons nog wel voorbereidt op de complexe wereld die we aantreffen op het moment dat we zijn afgestudeerd.
Ja.
Dus dat is het spanningsveld waar dat boek over gaat. De keynote die ik daarover geef gaat over hoe kunnen we nou ook wel zorgen dat jongeren wat veerkrachtiger worden. Wat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien? Want een aantal van die dingen, er zijn een aantal factoren die dat soms lastiger maken. Mm-hmm. Een aantal van deze hebben we net besproken. De technologie die we gebruiken, de hoge verwachtingen die we hebben. Het feit dat we ook nog eens een enorme wellness-industrie hebben die ons uitlegt hoe we nog beter moeten zijn, ook op het gebied van mentale gezondheid.
Ja.
In een ijsbad gaan zitten, je chakra schoonmaken, et cetera.
Ja, je noemde letterlijk ook dat mediteren en zo. En de ijsbaden, dat is niet de oplossing.
Nee, dat draagt ook weer bij aan die maakbaarheid. En tegenwoordig is zelfs onze mentale gezondheid maakbaar. Dat is het interessante. En gaan we daar eisen aan onszelf stellen van hoe fantastisch we moeten zijn? Dus dat speelt mee, maar ook het feit dat in deze wereld we eigenlijk steeds verder afkomen te staan van betekenis.
Ja.
Bijvoorbeeld, hè?
Ja.
Steeds meer mensen komen vast te zitten in een bullshitbaan. Niet in term van mij overigens, maar van David Graeber, een socioloog, zoals je weet. En David Graeber zegt eigenlijk een bullshitbaan is, je hebt een bullshitbaan als je misschien wel geld op je rekening krijgt voor wat je doet en misschien wel leuk werk hebt en zo, prettige collega's hebt, maar eigenlijk met iets bezig bent waarvan je zelf denkt, heeft dit nou eigenlijk wel zin in een breder verband?
Ja.
Ik ben wel iets aan het doen, maar aan het eind van de dag, wat draag ik nou bij, zeg maar?
Ja.
Dan heb je een bullshitbaan.
Ja.
Dus we komen ook steeds meer... Dus het gevoel van betekenis dat eigenlijk zo belangrijk is voor onze mentale gezondheid, dat ontbreekt steeds meer. Omdat we ook steeds verder van ons werk komen af te staan. Hè? Niet zozeer direct iets aan het doen zijn, maar vaak... Zeker mensen die veel op kantoor zitten en veel achter een scherm zitten en veel met Excel werken bijvoorbeeld, hebben vaak het gevoel dat ze last hebben van zo'n bullshitbaan, zeg maar. Ja. In sommige sectoren is dat natuurlijk minder. In het onderwijs en de zorg hebben ze vaak geen gebrek aan een gevoel van betekenis, want dan is heel duidelijk wat je aan het doen bent. Dus betekenis is belangrijk. En de laatste is eenzaamheid. Dus dat dit vaak ook een eenzame tijd is voor ouderen, wisten we natuurlijk al heel lang. Maar dit is ook een wereld die steeds eenzamer wordt voor jongeren. Waarin we ons steeds meer terugtrekken van anderen en steeds meer op ons eigen eilandje gaan zitten met onze eigen devices. Minder familie zien, minder vrienden zien, minder vaak bij een vereniging ons aansluiten. Ja. Liever naar de zelfscankassa gaan dan een praatje maken met de cashière. Ja. Liever een pas hebben waarbij we bij alle sportscholen een beetje kunnen sporten in plaats van ons toeleggen op één sportschool waar we de mensen ook kennen. Ja. Dus we trekken ons steeds meer terug van anderen en dat is best wel een groot probleem.
En dat is de gebrek aan verbinding.
Ik zou zeggen, want je hebt voor je mentale gezondheid, heb je... connectie nodig met andere mensen. En heb je in ieder geval een supportsysteem nodig waar je op kan terugvallen als dat nodig is.
En dan niet de connectie van ik heb 500 Facebook vrienden. Dus.
Nee, maar dan weet je niet wie je buren zijn. Dat is echt echte verbinding. Ja. Het gaat ten eerste over een supportnetwerk hebben, dat als je in nood komt, dat je kunt sparren en dat je hulp kunt vragen en dat je zelf ook weer hulp kunt geven als iemand anders dat nodig heeft. Ja. En het heeft te maken met ergens kunnen zijn waar je er ook bij mag horen. Dus er wordt wel eens gesproken over third places bijvoorbeeld. Dat is de plek waarbij je naast je school of je werk en je thuis ook thuis mag zijn. Voor sommige mensen is dat een kerk. Voor mij is dat een koffietent waar ik altijd kan binnenlopen en waar iedereen me kent. Ja. Voor andere mensen is dat de carnavalsvereniging of het voetballen op dinsdagmiddag. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden van. Maar een plek waar je gezien wordt voor wie je bent en waar je bij mag horen. Ja. Ongelooflijk belangrijk voor onze mentale gezondheid. Ja.
Dat is ook precies wat de wachter trouwens ook zegt. Hè? Ja. Met zijn ziektebed en dat uiteindelijk toch zijn kleine omgeving.
Ja.
En fysieke contact met de zusters.
Die je
en zo,
bezit weet als ik de mens die je bent.
Ja, ja. Een prachtige man.
Ik heb hem geïnterviewd.
Echt waar?
Begin vorig jaar. En dat was een heel mooi gesprek. Okay. Dan zat hij ook midden nog in zijn ziekte.
Okay.
Een hele inspirerende man.
Ja,
ja.
Maar is dat... Ik ga even terug.
Ja.
Jij kan er nog 3 uur over praten.
Ja.
Maar ik zocht dus inderdaad een beetje van is dat nou jouw penseelstreek?
Ik denk... Het is eigenlijk dat hele betoog wat ik je net geef is eigenlijk de basis voor dat boek Je Bent Al Genoeg. En ik zie dat wel een beetje als mijn basiswerk. Of mijn laten we zeggen... waar ik mijn filosofie over mentale gezondheid uitwerk.
Ja, en dat staat niet los van je andere boeken, denk ik dan.
Nee, precies. Dat is één. Kijk, ook daar komt dan weer dat verhaal over sociale media uit. Hè, want dat heeft ook weer daarmee te maken. Die trekt ons ook uit elkaar als mensen.
En verwachtingen en werkdruk. En wat
precies,
je
dus al die dingen hebben met elkaar te maken. Ja. Maar Je Bent Al Genoeg is eigenlijk het boek waar ik het meeste moeite mee heb gehad om die te schrijven. En ook het meest trots op ben. Omdat dat eigenlijk mijn werk is waarin ik dit verhaal en ook een beetje het verhaal van de sociologie binnen de psychologie het meest uitwerk.
Ja.
Tijdens dat uitwerken kwam ik er ook wel achter hoe belangrijk dus inderdaad verbinding is.
Ja.
En dat mentale gezondheid niet alleen maar gaat over goede gewoontes kweken of je mindset veranderen, maar zeker ook met de omgeving waar je in zit en dat je gezien wordt door andere mensen.
Ja.
En hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Dus inderdaad, dat is wel een beetje een trademark geworden. Ja.
Nou, mooi, daar mag je trots op zijn.
Ja, nou dank.
Eer toch nog even een vraag, even terug. Ja. Van, de onbevredigendheid, is dat een zelfstandig naam?
Zeker, ja.
Van de keynote, je gaat weg en hopen dat er wat mee gebeurt.
Ja.
Jij geeft niet een soort natraject of zo? Ben je niet in te huren voor...
Ik doe ook wel trainingen. Voor mensen die echt een beetje, dus bijvoorbeeld met stress, echt wel aan wat meer willen en wat meer aan de slag willen.
Ja.
Maar ik doe niet zo heel veel natrajecten. Ja. Ik vind het altijd wel leuk om ook nog wel gesprekken te voeren. En met mensen die hiermee aan de slag gaan. Ik denk altijd, het natraject is ook wel heel tof. Maar ligt ook gewoon een boek als mensen meer willen weten.
Nou, dat wou ik net zeggen. Je hebt het natuurlijk opgeschreven. Ja,
dus. Er zijn podcasts aanwezig. Ja, ik doe dus wel een paar trainingen doe ik met heel veel plezier, want ik denk dat dat heel nuttig is. Voornamelijk doe ik dat in het onderwijs als het gaat over stress. Nou, dat is heel dankbaar werk, zeg maar, want dat is, dat is daar nogal aan de hand.
Ja.
Maar ik, mijn rol zie ik eigenlijk meer in het laten zeggen, het overbrengen van psychologische vaardigheden.
Ja.
En dit soort basiskennis overbrengen. En meer dan dat ik denk, ik wil heel veel trainingstrajecten geven. Dus waar ik dat doe, doe ik dat met heel veel plezier. Maar het is niet iets waar ik heel erg op inzet.
Nee, duidelijk.
Maar het is wel om nog even door te gaan op die verbinding.
Ja.
Dit is dus ook iets waar we in bedrijven heel veel mee moeten, denk ik. Hè? Want dit pleit er dus heel erg voor om... Natuurlijk is het handig om veel thuiswerken te doen. Natuurlijk is het handig om hybride werken te doen. Maar vergis je niet dat werken meer is dan alleen zeg maar taakjes uitvoeren.
Ja.
En e-mails wegwerken.
Ja.
Het is ook een plek die zeker voor de wat jongere werkenden een hele belangrijke ontmoetingsplek is. En waar je ook sociaal bent en je als het goed is ook thuis hoort. Dus natuurlijk is een kantoor een plek waar je werk uitvoert, maar het is ook een plek waar je een groot deel van je leven doorbrengt.
Ja.
En waar het fijn is als de faciliteiten daar zijn en de vibe ook daar is, dat je ook gewoon met andere mensen sociaal kunt doen.
Ja.
Want dat is dus ongelooflijk belangrijk. Ja. Ook voor werkgeluk, om het zo
maar
te zeggen.
Ja, nou ja, als oudere jongeren, hè, daar geldt het ook voor, hoor. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk om elkaar...
Laat ik zeggen, het is voor iedereen belangrijk, maar met name ook voor die groep die nog weinig ervaring heeft en ook nog aan het leren werken is, want dan heb je het helemaal nodig om je te spiegelen aan andere mensen.
Ja. Ja. En ook de cultuur van een club goed mee te krijgen. En, maar goed, oké. Jeetje man, dat gaat weer veel te snel. Je bent al genoeg. Ga ik toch even naar terug, want ik vind het inderdaad een heel interessant onderwerp.
Ja.
Hoe je ook je best doet om jezelf te verbeteren.
Ja.
Er is altijd wel iets aan jezelf om ontevreden over te zijn.
Ja.
Waar ben jij ontevreden over?
Goh.
Geef iets bloot.
Geef iets bloot. Waar ben ik ontevreden over? Ik had hier laatst toevallig toch met een andere spreker over. Wat dat betreft is het sprekersvak ook wel een raar vak. Want je moet ook wel een beetje gek zijn om op zo'n podium te gaan staan en de overtuiging te hebben dat je iets te zeggen hebt en dat mensen naar je moeten luisteren.
Ben jij een jongste kind in een gezin?
Nee, mijn oudste kind van 2.
Wel muzikant, hoorde ik ook.
Wel muzikant, dat klopt. Okay. Ja. Maar dus ja, welke dingen ben ik ontevreden over? Ik zou wel wat atletischer willen zijn.
Hmm.
Ik zou wel wat minder bewijsdrang willen hebben. Of wat minder de zucht naar erkenning te hebben die ik heus wel heb.
Ondanks je succes. Want je bent hartstikke succesvol.
Ja.
Want ik wilde er eigenlijk mee beginnen in het interview. je bent een zoon van een tandarts uit Haarlem, gymnasiast.
Ja.
Ik zie dat je ook nog een of andere, voor mij onbegrijpelijke toneelverhaal in een boekje hebt weten zetten. Griekse.
Ja, dat klopt. Dat komt omdat mijn vrouw is docent drama en theaterregisseur. Dus
Okay. En jij hebt Grieks gedaan op je gymnasium?
Dus ja, en mijn moeder is dramaturg. Dus dat is met de paplepel
dat was mijn ingegoten. Vraag. Wat doet je moeder?
Dus die theaterkant komt van haar vandaan. En ook de schrijfkant.
Maar is het een heel interessant intellectueel milieu, waar je vanuit klinkt een beetje elitair, maar is dat de oorzaak dat jij nu nog steeds zit te wachten op je...
Op mijn grote erkenning.
Precies.
Nou, ik denk, weet je, om het heel plat te zeggen, je bent toch altijd ook wel bezig met je ouders trots maken of zo.
Ja.
Dus hoeveel succes je in de buitenwereld ook hebt. Als je daarop wacht, dan...
Zijn ze trots op je thuis?
Ze zijn trots op me natuurlijk. Okay. Ze zijn hartstikke trots op me. En ze supporten heel erg wat ik doe. Alleen, je hebt toch altijd een soort van... Je hebt een verhaal dat je leeft. En dat is in mijn geval soms ook wel het gevoel hebben... Dat zit overigens ook in de familie, hoor. Het gevoel hebben dat je niet helemaal gezien wordt.
Okay.
Dat je niet serieus genomen wordt. En daar moet je best voor doen. En dat in mijn geval betekent dat ik dat heel erg ben gaan sublimeren. En dat ik dat mijn werk heb gemaakt. Dus het is goed uitgepakt. Maar als je het dan hebt over... Niemand heeft een perfect karakter. Iedereen heeft dit soort dingen, natuurlijk.
Ik vind mezelf...
Ja, jij wel. Okay. Iedereen, behalve jou. Jij, Koos. Ja, precies. We hebben allemaal onze...
Nee, maar als ik zeg dat ik trots op je ben, dat is niet genoeg, neem ik aan.
Dat is heel lief. En dat neem ik zeer ter harte. Maar we hebben, laten we zeggen, Jan Geurts indachtig, hebben we toch altijd een bepaald oergevoel dat soms een beetje komt opzetten en denkt, ik ben nog niet genoeg, of ik mag er nog niet zijn, of ik moet mezelf wegstoppen en dan pas vinden mensen me leuk. Of dat soort hele oergevoelens heeft gewoon iedereen. En daar heb je ook mee te maken, denk ik.
Ja, maar het is toch vaak een relationeel verhaal dan. En je kan ook...
Het komt in relaties zeker terug. Ja, dat ben ik met je eens.
Hoe is het uit? Nee, maar je kan ook alle kanten die zeg maar voor de autonome macht kiezen. Hè? Dat je gewoon zegt van, nou ja, weet je, ik ben oké. Okay. Vroeger riepen ze dan meteen, jij bent oké.
Ja.
Dat is ook een ding van jou.
Oké, you're oké. Okay. Ja. Nee, dat is waar. En als je een beetje logisch nadenkt, dan kun je dat heus wel relativeren over het algemeen. Ja. Maar toch, ik denk toch dat iedereen ergens met een klein wondje rondloopt. En vervolgens dat kan toch af en toe een beetje pijn gaan doen. Ja. Zeker als je onder druk komt te staan. Dat is niet erg, maar dat zeker niet als je het weet van jezelf.
Je had het net over die onzekerheid op je lagere school. Ja. In de begintijd. Ja. Misschien is dat wel een soort... ding, wat dat, ik zie dat met mijn vrouw, die zat gepest op de school. Ja. Nou, dat gaat lang mee, hoor.
Ja, en ik denk dat ben ik ook wel. Vroeger viel ik wel buiten de groep.
Ja.
Nieuw boek, omdat ik net wie weet komt het ooit nog eens een keer terug.
Ja.
Maar waarom denk je dat mijn boek Je bent al genoeg heet? Dat is een van de boodschappen die volgens mij wel heel belangrijk is om te geven.
Ja.
Ik denk dat was ook wel bij mij aan de hand. En dat is ook wel inherent bij mensen wiens brein een beetje anders werkt, vaak. Of die net niet meekomen met de groep, of net niet sociaal of spitsvondig genoeg zijn. Dus dat is bij mij ook wel aan de hand geweest.
Ja.
Wel nog even terug over die vraag van een intellectueel milieu. Want dat zit me dan, heb je een paar minuten geleden gevraagd, maar dat zit me nog even dwars. Is dat nou zo? Dubbel, denk ik. Mijn vader is dus is tandarts. Komt zelf niet uit een intellectueel niveau, intellectueel milieu. Mm-hmm. Komt eigenlijk uit een achtergrond van mensen die armoede zijn ontvlucht. En is de eerste in zijn familie die studeerde. En is ook wel in bepaalde opzichten een self-made man. Dus heeft veel van zijn succes aan zichzelf en hard werken te danken. Ja. Maar is helemaal niet per se een intellectueel type. Maar het morele kompas in mijn opvoeding kwam heel erg van mijn moeder. Die wel een behoorlijk uitgesproken mening heeft. En wel uit een intellectueel milieu komt.
Ja.
Een rabiaat feminist is altijd geweest.
Okay.
Dat is ook een beetje, daar komt mijn linkse inborst vandaan, zullen we zeggen.
Ja.
Dus laten we zeggen, de familie van mijn moeder is wel tamelijk intellectueel ingesteld. En het is ook een familie met kunstenaars, auteurs, acteurs, journalisten. Mijn zusje overigens.
Ik wil het zeggen, zit je in Engeland? Is dat jouw zus?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Ja, dat Lanspacht, dat hoor je toch niet zo
dat
heel veel?
Dat hoor je niet zo heel veel, nee, precies. En het zijn ook wel een aantal van die types die dan ook een beetje in het oog springen. Dus dat is dus ik kom voor de helft uit een intellectueel milieu.
Ja.
Zou ik zeggen. Ja.
Ja.
Laat ik zeggen, er waren altijd boeken. Er waren altijd mensen die iets deden met boeken. Er waren altijd mensen met meningen. Er waren altijd discussies, zeker in groter verband qua gezin. Mm-hmm. Of qua familie. Dus dat is wel iets waar ik me aan heb kunnen spiegelen.
Ja.
En dus, er zit ook wel in het Lounsbach-gen een idee van je mening heel belangrijk vinden en het gevoel hebben dat je de wereld ook echt iets te zeggen hebt.
Ja,
dat je best moet doen om dat ook... dus een beetje, er zit een niet-religieuze dominee...
Die hadden we snel te pakken thuis. Wij moeten afgeronden. Ja. Kun je kletsen, man.
Dat is leuk gesprek.
Maar dat is super interessant ook allemaal. We gaan gewoon nog steeds uur door hierna. Ik heb altijd een vaste slotvraag. Dat moet je toch even aan. Ik zeg altijd van, stel je vorige keer was je hier niet, terwijl we afgesproken hadden omdat je een ongeluk kreeg.
Klopt, ja.
Het is allemaal goed afgelopen, niks aan de hand.
Niet maar mijn schuld ook trouwens.
Nou rij je straks terug naar Haarlem en verdomd, nou gaat het helemaal mis. En je bent even down and out in Beverly Hills en je doet je ogen open en je ligt naar een systeemplafond te kijken. Ja. En de dokter die komt je vertellen dat je nog een half uur te leven hebt.
Ja.
Wat denk je dan?
Een half uur?
Ja, het is echt klaar. Je moet nadenken, heb ik spijt? Of?
En dan de vraag is wat ik denk en niet zozeer wat ik doe.
Nou, misschien ook nog. Wat doe jij? Je kan niet zoveel meer.
Ik kan nog een paar mensen bellen natuurlijk. Hè, en vertellen hoeveel ik van ze hou. Wat denk ik dan? Jammer. Jammer dat het nu eindigt.
Ja.
Maar ik heb wel een hele hoop dingen gedaan die ik de moeite waard vind. Dus ik heb een enorme honger gehad naar ambitieus zijn en de wereld iets te vertellen te hebben. En dat is het prachtige aan mijn werk is dat ook wel is gelukt in bepaalde opzichten.
Ja.
Er zijn een aantal mensen die heel veel aan mijn boeken hebben gehad en aan mijn werk hebben gehad. En dat vind ik een ongelofelijke eer.
Ja.
Dus ik denk dat ik ook wel, naast dat ik... Kijk, ik ben 36 en ik heb ook nogal het gevoel dat ik wel iets in mijn mars heb.
Ja.
Dat ik daar met plezier op terug kan kijken.
Ja.
En tevreden over.
En had
over
je dan nog bucketlist dingen? Dat je dacht van, ik heb het nog altijd nu zo fucking druk met die lezingen en die boeken. En weet ik het. Het streven naar erkenning en schreeuwen in de wereld.
Ja.
En nou ben ik nooit gaan wezen vissen in Schotland.
vissen in Schotland lijkt me...
Is dat leuk?
Ik had twee paden op hier. Lijkt me interessant, lijkt me saai. Bijna, een beetje denk ik. Dus het is denk ik één groot bucketlist ding. En dat is dat ik heel graag vader wil worden. Dat lijkt ook te gaan lukken. Tenminste, alle tekenen lijken goed die kant op te gaan. Dus dat zou nog wel iets zijn dat ik heel veel spijt van zou hebben. Dat ik dat niet actief heb meegemaakt. Nogmaals, het lijkt erop dat ik weet, deze podcast komt uit half mei. Nou, dan duurt het nog niet zo heel lang meer.
Te gek, mooi man.
En ik ben ook wel de afgelopen 10 jaar toch wel heel serieus met mijn eigen carrière aan de slag geweest. En met wat ik wil zeggen en met mezelf in de voorgrond zetten. Ik ben ook wel toe aan een leven dat wat minder over mij gaat en wat meer over iets anders. Dus,
maar wat zou het iets anders zijn dan?
Nou, een goede vader kunnen zijn.
Precies,
okay. Ja.
Want er zijn het een of ander niet uit te sluiten. Hè?
Nee, absoluut. Dat is waar. Maar ik heb altijd gehoord dat je van kinderen toch een stuk minder egocentrisch wordt. Dus,
nou, je krijgt het in ieder geval fucking druk.
Ja, ik krijg het wel terug.
Slapeloos.
Ja. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om iets bij te dragen aan de wereld. En dat kan met een boek, dat kan met een speech, dat kan met zoiets. Of met dat mensen iets aan je werk hebben. Maar het kan ook iets zijn met... je kan ook een op deze manier een bijdrage aan een betere wereld leveren, zou ik zeggen.
Ja. Ja. Hij is hartstikke mooi.
Ja.
Ik vind dat je trots mag zijn op jezelf.
Dankjewel.
Je doet het hartstikke goed, dus laat je niet gek maken door wie dan ook.
Nee, ja, Carl Gustav Jung zegt altijd, je moet je ook je schaduw een beetje incorporeren.
Ja.
En je moet... Mijn favoriete dichter, Kate Tempest, die heeft in haar, mijn lievelingsgedicht van haar, zegt ze, know the wolves that hunt you. In time they will be the dogs that bring your slippers.
Okay.
Dus ik denk dat het altijd wel goed is om in ieder geval op de hoogte te zijn ook van je donkere kanten.
Tuurlijk.
En dus dat je alleen maar sterker maakt. Ja. Maar dank voor deze woorden.
Thijs, jij hartstikke bedankt voor dit fantastische interview.
Oké, graag gedaan.
En wij zijn er volgende week denk ik, dat weet ik wel zeker, gewoon weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.